Beste mensen, hartelijk welkom. Ik probeer weer met u een gedeelte uit de Hebreeënbrief te bespreken. En we waren toegekomen aan hoofdstuk 13. Vanaf 13 vers 1. En wat erboven staat in, denk ik, de meeste Bijbels is dat er staat verschillende vermaningen of laatste vermaningen. En daarmee zien we dat we het einde van dit Bijbelboek naderen. En dit slothoofdstuk lijkt daarmee veel op andere nieuwtestamentische brieven. En ik aarzel even bij het woord andere, omdat we het natuurlijk aan het begin ooit gehad hebben. Is het nou eigenlijk wel een brief, dit Bijbelboek, aan de Hebreeën? Of is het meer een uitgewerkte preek? Nou, het begin leek helemaal niet op een brief met een afzender. En een groet en een adres. Maar het slot wel. Dus dit afsluitende hoofdstuk, dat lijkt heel veel wel op een nieuwtestamentische brief. En dat maakt ook dat eigenlijk niemand echt daar een goede duidelijke uitspraak over durft te doen. Is het nou een brief of een preek? Goed, dit slothoofdstuk met een aantal losse vermaningen. En de eerste 6 versen, die hebben vooral betrekking op de levenswandel van de gemeenteleden. En je zou die versen kunnen zien als een uitwerking van de versen die al in het voorhoofdstuk geschreven staan, namelijk hoofdstuk 12, vers 14 en 15. Waar we toen gelezen hebben, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Samengevat. Dus dat gaat over heilig leven voor God, maar ook over de vrede met allen. Dus dat gaat over de relatie met de medemens, in het bijzonder de medebroeder. Wat lezen we dan in 13 vers 1? Dat de broederlijke liefde blijven. Een korte oproep. Waar toch best wel veel in zit, omdat is dat woord broederlijke liefde, broederliefde, u kent dat woord wel in het Grieks, Philadelphia zeggen wij meestal, dat staat hier dus, de liefde tot de broeders. Bedenk dat daar heel wat achter zit, hè? Want dat is een, wie zijn je broeders? Dat zijn je medegelovigen, dus dat zijn niet zomaar een aantal lieve mensen in de buurt of zo. Nee, dat zijn mensen met wie je een wezenlijke band hebt. En die band die loopt via de zaligmaker. En daarvoor verwijs ik terug naar hoofdstuk 2. Want daar stond over Christus geschreven. Hoofdstuk 2 vers 11. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen. En u ziet dus dat broederlijke liefde niet iets, zomaar iets is van willekeurige mensen, maar mensen die elkaar, als het goed is, herkennen in hun zaligmaker, hun meester, die zich niet geschaamd heeft om zich broeders van zondige mensen te noemen. En verder dat woord blijven, hè, de broederlijke liefde moet blijven, zouden wij zeggen. Ja, dat woord blijven, dat is ook wel een aantal keer voorgekomen. En dan hoef ik alleen nog maar een paar versen terug te kijken. In 12 vers 27 hebben we gelezen over nog eenmaal. Oh, sorry. Dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. En dat wil eigenlijk zeggen dat die broederlijke liefde waar het hier over gaat, dat hoort bij, wat ik dan maar weer zal noemen, de nieuwe bedeling. De tijd sinds de komst van de Heer Jezus. En het heeft alles te maken met wat hij verdiend heeft. De zegeningen van het nieuwe verbond. Het genadeverbond in de nieuwe verdeling. Nou, ik hoef u denk ik niet te vertellen dat in het Nieuwe Testament veel soortgelijke teksten tegenkomen als vers 1, de oproep om de broederliefde in stand te houden. En bedenk ook dat deze oproep zeer op zijn plaats is als we bedenken wat we een aantal keren al gezien en gehoord hebben, het gevaar van afval. Je zou kunnen zeggen, pas op dat je elkaar niet laat afvallen, dat hier ook in zit. Zoals we ook eerder lazen op het acht hebben op elkaar. De volgende versen, 2 tot en met 6, zou je kunnen zien als een uitwerking. Waarin bestaat dan die broederliefde? Verschillende aspecten daarvan. En vers 2 heeft het dan vooral over herbergzaamheid. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Herbergzaamheid, ja, voor broeders, voor rondreizende predikers wellicht, zoals Paulus dat ook was, mede-christenen op weg, bedenk dat herbergen in die tijd, wij hebben natuurlijk een prachtig georganiseerd hotelsysteem, in die tijd had je herbergen en die hadden een toch wel behoorlijk bedenkelijke reputatie. Er gebeurde van allerlei wat niet door de beugel kon en het was er soms zelfs gevaarlijk, dus mensen gingen liever, als het even kon, niet in een publieke overnachting, maar bij particulieren. En de apostel roept op om die herbergzaamheid te betrachten hier. Want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Ja, dan denken wij natuurlijk onmiddellijk aan de geschiedenissen van Abraham, waarbij de engelen op bezoek kwamen en Abraham dat eerst niet besefte. En ook de Heere zelf tegen hem sprak. En we kunnen ook denken aan de engelen die bij Lot kwamen. Wat de apostel hiermee wil zeggen van, is eigenlijk van, ja, Abraham wist natuurlijk eerst ook niet dat het engelen waren die hij kreeg. Maar hij heeft ze wel ontvangen. En moet je zien wat voor zegen dat heeft opgeleverd. Met andere woorden, het is misschien niet zo aangenaam, die herbergzaamheid, want je levert een deel van je ruimte en van je privacy in, maar, wil de apostel met dit laatste zinnetje zeggen, uiteindelijk geeft het meer zegen dan last. De lusten zijn groter dan de lasten. Vers 3, gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart. Nou, we hebben het al een keer gelezen. Dat in hoofdstuk 10 was dat. 10 vers 34, toen het ging over het medelijden hebben met degene die in de banden zaten, de gevangenen. Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangen waart. Denk ook aan de tekst van Paulus. Indien één lid lijdt, lijden alle leden mede. En degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Ja, kwalijk behandeld. Dat hebben we gelezen over Mozes, hè? Hij wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld worden. Je zou kunnen zeggen, het voorbeeld van Mozes volgen. Dat hier wordt genoemd. En bedenk dat het wel meestal zal gegaan hebben om gevangenen die ten onrechte gevangen zaten. Als je het plaatst in het kader van die broederliefde, dat mensen dus van hun goederen beroofd werden, zoals we in hoofdstuk 10 hebben gezien, maar ook van hun vrijheid werden beroofd om Christus wil, dan is die oproep nog meer op zijn plaats. En nog een opmerking, dat is dat gevangenen lang niet altijd zeker waren van levensonderhoud. Dus soms was het ook echt voor hun leven noodzakelijk dat mensen van buiten die gevangenis hen wat brachten. Vers 4 en 5, dat hoort min of meer bij elkaar, dat zal ik zo meteen uitleggen waarom. Vers 4, het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Nou ziet u dat woordje is schuin gedrukt staan, dus wellicht dat ook hier het als wens vertaald kan worden, en zo gebeurt het in sommige vertalingen ook. Het huwelijk zij eerlijk onder allen, als een oproep. Het gaat dus over kuisheid binnen het huwelijk en ook daarbuiten. Het woord eerlijk kun je ook vertalen met geëerd. Het huwelijk moet geëerd zijn onder allen. En als erachter staat het bed onbevlekt, is natuurlijk een uitdrukking voor overspel. En dan zie je ook wel heel duidelijk hier de verbinding tussen seksualiteit en huwelijk. Het wordt op één lijn geplaatst. Het huwelijk is eerlijk onder allen, het bed onbevlekt. Hoereerders en overspelers zal God oordelen, staat er dan. Overspel heeft vooral betrekking op een huwelijkse situatie. Hoereerders is een breder begrip. Daar staat het woord porna, staat er in het Grieks. Heeft met alle seksuele verkeerde begeerte te maken. Je zou kunnen zeggen dat vers 4 en vers 5, de eenheid die erin zit, gaat over het begeren wat je wettelijk niet toekomt. Vers 4 heeft dan te maken met hoererij, overspel. En vers 5 met bezit. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En dat woordje geldgierigheid mag je ook vertalen met begeerte. En dan snapt u helemaal het verband wat er gemakkelijk gelegd kan worden tussen vers 4 en 5. Vers 4, de begeerte naar seks. En vers 5, de begeerte naar geld. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Ja, iemand die geldgierig is, gierig naar geld, heeft nooit genoeg. Maar de apostel zegt, heb wel genoeg, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Probeer niet God en de mammon te dienen. En heb genoeg aan God zelf. Waarom? Want hij heeft gezegd, komt er een citaat uit het Oude Testament, Deuteronomium 31, Jozua 1, gezegd door de Heere tot Jozua, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Bekende tekst, en hier in Hebreeën staat hij in dit verband. Verlang niet naar meer bezit, heb genoeg aan God. En bedenk ook wat er later staat. We hebben hier geen blijvende stad, vers 14. Dus wat we binnenharken, moeten we toch weer achterlaten. Vers 5, het citaat is uit het Oude Testament, is dus de goddelijke verzekering van de nabijheid. Wij zijn kinderen en je zou vers 6 het antwoord daarop kunnen noemen. Het antwoord in geloof, zodat wij vrijmoedig durven zeggen. En dan komt er opnieuw een citaat uit het Oude Testament. Vooral Psalm 118 klinkt daardoor. De Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. In Psalm 118 staat het dan als vraag. Wat zal een mens mij doen? En dit wordt dus vrijmoedig gezegd tegen mensen en door mensen die in gevaar zijn van de beroving van hun goederen. Daar ging het in hoofdstuk 10 over. En zij hebben genoeg, staat hier, ze hebben genoeg aan de Heere zelf. En wat dat inhoudt, kun je denk ik alleen weten als je het beleeft. Wij kunnen ons daar weinig bij voorstellen, de beroving van onze goederen. Maar als je dan de Heere mag overhouden, dat is oneindig rijk. We gaan naar vers 7 toe. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. Ik zei net al, vers 1 tot en met 6, dat gaat vooral over de levenswandel. En nu komt er een ander soort vermaningen die meer op het gemeenteleven betrekking hebben, niet zozeer op de levenswandel. En de eerste vermaning is dan om te denken aan de voorgangers die het woord Gods gesproken hebben. En uit deze formulering blijkt toch wel dat het gaat over mensen die inmiddels gestorven zijn. Dat lezen we ook in de tweede helft. Volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. In hoofdstuk 11 ging het natuurlijk ook over voorgangers. In de letterlijke zin, mensen die hen voorgegaan waren in het Oude Testament, die hadden ze niet persoonlijk gekend. Daar hadden ze alleen over horen spreken, daar hadden ze over gelezen. Hier gaat het over mensen die het woord Gods gesproken hebben, dus die ze zelf hebben horen spreken. Zoals we in hoofdstuk 2 vers 3 ook al gelezen en gehoord hadden. Toen daar stond, tweede helft van 2 vers 3, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Here, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. He, waarin we dus zien dat we nog echt in de tijd zitten dat de woorden van de Here Jezus zelf door anderen gehoord zijn, die wij apostelen noemen, en dat is aan de gemeente van de Hebreeën ook verkondigd. Deze voorgangers gaat het over. Inmiddels zijn ze gestorven en de Hebreeën worden opgeroepen hun geloof na te volgen. Ja, en dat navolgen van het geloof, dat doet natuurlijk weer heel erg terugdenken aan de oproep in het begin van hoofdstuk 12. Weet u nog, over de loopbaan en de oproep om die loopbaan met leidzaamheid te lopen. Dat was de loopbaan van het geloof. En we hadden een wolk van geloofsgetuigen rondom ons liggen. Maar vooral moesten we toen zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, werd toen gezegd. Nou, je zou deze voorgangers dan weer de dienaren van die overste leidsman en voleinder des geloofs kunnen noemen. En ook hun geloof moet nagevolgd worden. Bedenk, zegt de apostel erbij, wat de uitkomst van hun wandel was. Zij zijn opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Mogelijk nadat ze de marteldood zijn ondergaan, maar de uitkomst was zeker. Deze mensen, deze voorgangers, moeten nagevolgd worden en ze kunnen ook nagevolgd worden. En tegelijk moet je ook zeggen, ja, ze zijn wel gestorven. Je kunt ze niet meer spreken. Je kunt ze niet meer om raad vragen. En het is alsof vers 8 daarop dan inhaakt en antwoord geeft. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Die voorgangers zijn gestorven. Ze hebben het loon van een getrouwe dienstknecht ontvangen. En ze kunnen niet meer geraadpleegd worden. Maar Jezus Christus is de eeuwig levende. Zoals we in hoofdstuk 1 vers 12 hebben gelezen. Gij zijt dezelfde, uw jaren zullen niet ophouden. Gisteren was hij dezelfde. En we zouden daarbij kunnen terugdenken aan de tijd van zijn leven op aarde. En wat heeft hij toen gedaan? Dat stond in 5 vers 7. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgene hij heeft geleden. Zijn werk, zijn lijden en sterven, gisteren, toen hij op aarde was. En wat doet hij vandaag, als hij dezelfde is? Wij hebben, stond in 4 vers 15, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wij hebben vandaag, heden, een hoge priester, hebben we eerder gelezen. En die hoge priester is dezelfde in der eeuwigheid. En daar zijn verschillende teksten over geweest, die hebben benadrukt dat hij in eeuwigheid dezelfde is. Ik noem nu 7 vers 24 en 25. Deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alsof hij altijd, let op dat woord altijd, in der eeuwigheid leeft om voor hen te bidden. Dan komt er nog Eén vermaning die ik nu nog wil bespreken, want vanaf vers 10 komt er eigenlijk een gedeelte waar een paar versen bij elkaar horen. Op mijn blad kon ik dat niet bij elkaar krijgen, maar ik rond het nu vandaag dus af bij vers 9 en dan ga ik de volgende keer bij vers 10 verder. Laatste vermaning. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. En als je dat zo leest, dan zou je kunnen denken, ja, dat kan dus van alles zijn. Verscheidene en vreemde leringen, alles wat maar een beetje vreemd is en afwijkt van de boodschap die ze gehoord hebben. Maar als je verder leest, en dan noem ik vast het woord spijzen in de volgende regel, dan ligt het erg voor de hand dat je hier toch weer moet denken aan leringen vanuit het orthodoxe Jodendom. Zoals we al vaker gezien hebben, dat deze Hebreeën in het gevaar verkeerden dat ze zouden terugvallen in dat orthodoxe Jodendom, een geloof zonder Christus. Een geloof alsof Christus niet gestorven zou zijn. We hebben natuurlijk gezien in hoofdstuk 5 tot en met 10 dat de apostel dat steeds benadrukte. Wij moeten niet terug naar dat oude Jodendom. We moeten niet terug willen naar het Oude Testament. Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. Dat zou een ontkenning zijn van het offer van Christus. En met dat woord spijzen lijkt hij hier toch vooral daar weer naar te verwijzen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen. En het woord spijzen heeft eigenlijk ook al gestaan in 9 vers 10. Hè, toen het ging over de tijd van het Oude Testament, waarin gezegd werd, 9 vers 10, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen, rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Ja, dat ging over de oud-testamentische voorschriften, die een afbeelding waren voor die tegenwoordige tijd, 9 vers 9, en dan in 9 vers 11, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, enzovoorts. Dus dat woord spijzen, dat heeft toch wel heel erg de klank van de oud-testamentische inzettingen, waarnaar deze gelovigen uit Hebreeën niet terug zouden moeten willen. Het hart moet gesterkt worden, niet door spijzen, voedsel wat vergaat, maar door genade. Die spijswetten van vroeger helpen je uiteindelijk niet verder. Daar word je niet door zalig. En wel door genade. Dat woord wat ook al een aantal keer voorgekomen is in de Hebreeënbrief. Denk aan de troon der genade. Maar ook de waarschuwing in 12 vers 15. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade van God. En dan wordt er tenslotte nog gezegd over die spijzen. Door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. En daarmee bedoelt de apostel dus, uit wat ik net ook zei, uiteindelijk, die spijswetten kunnen je niet helpen. Dat kan alleen genade. Onze godsdienst, wil hij eigenlijk zeggen, gaat niet over lichamelijk eten. Dat gaat over iets belangrijkers. En dat gaat hij dan verder uitwerken vanaf vers 10. Maar dat hoop ik dan een volgende keer te doen. En de volgende keer krijgen we de brief nog niet af, maar dan kan er nog één keer. En dat is dan vlak voor de kerst. En dan hoop ik het laatste slot van de brief te behandelen. Dus volgende keer 10 vers 19 ongeveer. En daarna de laatste keer de laatste versen. En dan hoop ik ook nog een korte terugblik over de hele brief te geven. Dank voor het luisteren als u dat gedaan hebt. En we hopen tot de volgende keer.